altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Welkom bij je favoriete podcast. Het is vandaag vrijdag 5 mei 2023, bevrijdingsdag. En naast mij zit, om de hele week maar eens te bevrijden, Nina van der Dungen. Goedemorgen, Nina. De komende 20 minuten gaan we je meenemen naar het laatste nieuws, met erin een oplossingsrichting voor het box 3-drama van de Belastingdienst. En eigenlijk is dat een hele eenvoudige kunstgreep. En was er nou wel of geen graaiflatie? Nou, de Rabobank heeft een rapport geproduceerd. En als je niet weet wat graaiflatie is, hoor je dat straks vanzelf. We geven je inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen in de rest van de wereld, want we beginnen met de oorlog in Oekraïne. Deze vliegende start van je werkdag. Want het zou niet de Oekraïnse luchtmacht zijn geweest, maar het zouden de Amerikanen zijn die achter die drone-aanval op het Kremlin zaten van een paar dagen geleden. Tenminste, dat zegt Moskou nu. John Kirby, Amerikaanse woordvoerder van Nationale Veiligheid, zegt dat Amerika niets te maken heeft met het incident en dat het Kremlin glashard ligt. En de opdracht voor die aanval zou uit Washington zijn gekomen in plaats van uit Kiev. Nou, volgens de States is het bovendien helemaal niet duidelijk wie er überhaupt achter die aanval zat. Kirby zegt dat daar nog druk aan onderzocht wordt en dat er geen voorlopige conclusies kunnen worden getrokken of die drone-aanvallen een zogeheten false flag operation waren. En dus door de Russen zelf geanceneerde aanval, zoals velen dachten, want het was ook een beetje een plakje vuurwerk wat neergelegd werd op een geweldige camerapositie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje mooier dan toevallig. Ja. Maar ook behalve in Moskou is er ook in Kiev iets fout gegaan met een drone, hè?
Ja, daar hing een drone inderdaad echt ook boven Kiev. En dat bleek uiteindelijk van de Oekraïnse luchtmacht zelf te zijn. Dat ding was onbestuurbaar geworden. Het ging om een Turkse Bayraktar-drone. Technische storing, zegt Kiev zelf. En daardoor was hij niet meer te besturen tijdens een routinevlucht. Ja, toen moesten ze hem gewoon aan stukken schieten, neerhalen. Toen is het neergekomen. Daar is brand bij ontstaan, bij zo'n brandend brokstuk. Voor zover bekend, verder geen gewonden, laat staan doden bij gevallen. Maar nou, het was toch wel even een vervelend incident, want veel mensen dachten, is dit een Russische drone-aanval die hier nu ineens boven Kiev hangt?
Het was het eigen ding. Ja, en dan president Zelensky. 24 uur was hij in ons land, na een toespraak, ontmoeting met onder meer parlementariërs, premier Rutte en de koning. En een bezoek aan Soesterberg vertrok hij gisteravond vanaf Schiphol. En politiek verslaggever Mats Akkerman, die heeft hem gevolgd de hele dag. Mats, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Wat heeft dit opgeleverd, het bezoek van Zelensky?
Ja, als je echt over spullen praat, dan heeft het weinig concreet opgeleverd. Aan het eind van de dag kwam er één kleine toezegging van minister Ollongren van Defensie. Namelijk dat wij een mobiel laboratorium gaan leveren voor forensisch onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Dat gaan we aan het internationaal strafhof leveren. Als je naar de immateriële dingen kijkt, dan denk ik dat het wel wat heeft opgeleverd. Want het was een behoorlijk goede PR-tour. Je kon denk ik geen tv of radio aanzetten zonder Zelensky te zien of te horen. Het was voor het eerst dat hij in Nederland was en hij had een bomvol programma. Dus hij heeft echt elke mogelijkheid aangegrepen om zoveel mogelijk weer de aandacht voor de oorlog in Oekraïne weer hier in het land bij ons aan te wakkeren. Ik denk dat dat aardig gelukt is.
Nou, dan is de grote vraag, wat neem jij dan mee van het complete PR-spektakel van Zelensky?
Nou ja, vooral dat het bijzonder knap is hoeveel die in 24 uur heeft gedaan. Als we even heel snel de dag doornemen. Ja. Hij is in de tijdelijke Eerste Kamer geweest met Kamerleden. Hij was bij het Internationaal Strafhof. Hij heeft een speech gegeven in het World Forum. Daar zei hij, er moeten tribunalen komen. Er moet de andere Vladimir, zijn naamgenoot, moet hier berecht worden. Hij was bij het Katshuis met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. Daar werden extra toezeggingen gedaan voor steun uit België. En tot slot was ik gisteravond middag op de militaire basis in Soesterberg. En daar sprak hij bijvoorbeeld, wat ik wel indrukwekkend vond, met gewonde Oekraïnse militairen. Ook met andere Oekraïnse militairen die werden opgeleid. Ging heel veel handen schudden. Nou, hij was daar super populair. En ik sprak daar Wilco ter Horst van Defensie. En die vertelde eigenlijk wat daar die dag gebeurd is.
Nou, wat je hebt gezien, ze zijn aangekomen. Vervolgens hebben ze inderdaad beide de speech gedaan. En vervolgens heeft minister-president Zelensky heeft een aantal van zijn mensen gesproken. Een aantal gewonden die in verschillende revalidatiecentra zitten in Nederland. Ook militairen die getraind worden. En vervolgens ook uitgebreid met forensisch opsporingsteam. En dan nog een aantal collega's die aan de zijde staan. Daar heeft hij uitgebreid mee gesproken. We hebben nog net gezien dat de minister-president ook nog een presentje heeft uitgedeeld aan de gewonde militairen.
Ja, want wat kregen zij?
Wat ik heb begrepen, een horloge.
Ja, dus de gewonde militairen werden ook nog beloond voor een inzet in de oorlog. De setting was ook wel imposant, want op de achtergrond stonden allerlei oorlogsmateriaal wat wij aan Oekraïne leverden, stond uitgestald. Nou, het was bijzonder imposant. En ik sprak iemand anders van Defensie, Tom van Hout. Die kon mij precies uitleggen wat daar stond.
Allereerst de IPR. Dat is een panzervoertuig waarbij troepen vervoerd kunnen worden onder dekking, zeg maar. Daarnaast staat de Patriot. Dat is een luchtverdedigingsraket. Die gebruikt wordt voor, de naam zegt het al, luchtverdediging. Daarvoor staat de Panzerhaubitzer 2000. Dat is een Nederlands gemechaniseerd artilleriestuk. Het is eigenlijk het lange afstand geschut met een bereik van 40 tot 50 kilometer, afhankelijk van de munitie die gebruikt wordt.
Yes, en van deze spullen die hier staan, wat leveren wij allemaal precies aan Oekraïne?
In principe alles wat hier staat is toegezegd aan Oekraïne.
En wat is de status daarvan? Wat is daar al naartoe? Wat gaat er binnenkort?
Nou, de status daarvan is natuurlijk altijd wisselend, omdat sommige systemen later geleverd zijn. En we doen in principe ook geen uitspraken over wanneer je denkt dat het precies zijn, omdat de vijand niet wijzer willen maken dan ze zijn. Nou, bijvoorbeeld de IPR zie je al heel veel terugkomen op beeldmateriaal op internet. Dus die is er zeker al.
Ja, dus deze Tom van Hout van Defensie. Maar de grote vraag natuurlijk die Zelensky ook in de tas had. Krijg ik F-16's van je? Als ik jou hoor over het laboratorium wat geleverd wordt voor forensisch onderzoek naar oorlogsmisdaden, dat heeft geen vleugels.
Nee, dat klopt. Die F-16's dat ligt net iets gevoeliger dan zo'n laboratorium. Rutte heeft daar gisteren wel over gezegd en Ollongren dat er aan wordt gewerkt. Dat we daar met België, met Denemarken, met het Verenigd Koninkrijk over aan het praten zijn. En dat er wel stappen worden gezet, dat het ook steeds dichterbij komt. Maar dat het wel een stap is en dat er daarom lang over wordt gepraat. Aan het eind van de dag kreeg Zelensky dus nog even de vraag over die F-16's. Van hoe vind je nou dat het zo lang op zich laat wachten? En we gaan hem horen. Ik moet er wel even bij zeggen dat het een beetje op afstand opgenomen is, omdat hij niet dichtbij de pers kwam. Maar dit was zijn reactie op het langduren van die F-16's.
We had challenge with tanks. We had challenge with armored vehicles. Somewhere up Martin helped administer. Somewhere helped other partners. And now we have big challenge with aircraft. What I think that not everything depends on your government.
Okay, dus hij zegt het was uitdaging met tanks, nu met vliegtuigen. En het ligt helemaal niet zozeer aan jullie regering. Maar was u wel tevreden? Want als je geen F-16's krijgt, maar wel andere dingen aangeboden?
Nou ja, als je Zelensky dus hoort, hij zegt eigenlijk, nou, met de tanks lag het eerst ook gevoelig. En uiteindelijk zijn die er ook gekomen. Ja. Dus hij had er eigenlijk gewoon wel begrip voor dat het een kwestie van de lange adem was. En hij was wel hoopvol dat die F-16's er uiteindelijk ook wel gaan komen. Dus hij was er niet eens zo heel erg negatief over. Nee. We kunnen uiteindelijk ook nog even met minister Ollongren van Defensie spreken. Want haar konden we vragen van ja, F-16's en die lang op zich laten wachten en alleen maar een laboratorium. Ja, gaan we daarmee die oorlog winnen?
Nou, wat Mark Rutte hem ook en u ook heeft verteld, namelijk dat we daar aan werken met andere landen. He, voor ons zijn er geen taboes. Maar als je kijkt naar wat er nu aan de hand is, hebben ze nu gewoon munitie nodig, luchtverdedigingsmiddelen. En op termijn kan je heel goed voorstellen dat ze inderdaad van de oude Russische systemen naar westerse systemen moeten.
Het is wel niet te laat als die eenmaal wordt geleverd.
Ja, maar kijk, dit is iets wat gewoon meer tijd kost. Dat weet president Zelensky ook. Weet mijn collega Resnikov ook. En het belangrijkste is denk ik dat wij daar achter de schermen met andere partners over praten en kijken wat we kunnen doen.
Mevrouw Ollongren, wij vieren hier morgen Bevrijdingsdag. Is die dag voor Oekraïne na vandaag dichterbij gekomen?
Dat hopen we natuurlijk. Ik hoop iedere dag dat Oekraïne dichter bij het einde van de oorlog is gekomen. Helaas, op dit moment wordt er hard gevochten. We zien nog niet een begin van het einde. Maar de reden dat wij Oekraïne steunen is dat wij willen dat zij die oorlog kunnen winnen. Dat ze de Russen kunnen terugdringen en dat de Russische agressie stopt.
En behalve F-16's en een laboratorium, zijn er nog andere dingen die in de koker zitten die er mogelijk aankomen daarvoor?
Nou, wij zijn eigenlijk op permanente basis bezig met overleggen met onze partners, met de industrie. Om te zorgen dat er een constante stroom is van datgene wat Oekraïne nodig heeft. Dan hebben we het over munitie, dan hebben we het over wapensystemen. En natuurlijk ook de training van de Oekraïners. Daar gaan we gewoon mee door.
En dat zei Kasia Ollongren tegen onze politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, dank je wel. Zometeen, ja, Zoom-call. Heel belangrijk en heel erg leuk. Maar niet als het een letterlijke is die ervoor zorgt dat je vliegtuig 3 uur vertraging oploopt. Hoe dat zit, hoor je zometeen.
Ochtendnieuws.
Zoom meteen. Moet ik kijken.
Zoom meteen.
We gaan even naar cijfers. Apple heeft het afgelopen kwartaal minder omzet geboekt dan vorig jaar. Nina, hoe zit het precies?
Ja, het is op zich niet heel verrassend, want traditiegetrouw is dat kwartaal het tweede van het gebroken boekjaar van Apple. Het is toch wel een mindere periode voor het bedrijf. De omzet uit de verkoop van iPhones, die steeg wel, in tegenstelling tot die uit de verkoop van andere apparaten. Denk aan bijvoorbeeld Macs en iPads. En de topman Tim Cook, die zegt wel van nou, een kwartaalrecord was er in elk geval voor de iPhone. Onder de streep was er een aardige winst, $24,2 miljard. De dienstentak, die omvat van alles. Apple Pay, Apple Music, iCloud, die had ook een aantal nieuwe producten in petto. Zo biedt Apple in Amerika uitgesteld betalen aan. En ook kunnen klanten met een Apple Credit Card daar sinds kort een spaarrekening bij openen. Nou, dat is natuurlijk goed voor
Daarmee is Apple een bank geworden.
Inderdaad, ja. Eigenlijk wel. Naast de gestegen inkomsten uit de verkoop van iPhones steeg dus ook de omzet hieruit. En tijdens de call zei de topman van Apple dat hij vooral veel verwacht van India als markt.
India is an incredibly exciting market. It's a major focus for us. I was just there, and the dynamism in the market, the vibrancy is unbelievable. There are a lot of people coming into the middle class, and I really feel that India is at a tipping point.
Je ziet hoe ongelooflijk enthousiast Tim Cook Tim Apple is.
Ongelooflijk slaapverwekkend deze stem. Maar goed, hij sprak ook over kunstmatige intelligentie. En ook toch wel een beetje de morele uitdagingen op dat gebied.
I do think it's very important to be deliberate and thoughtful in how you approach these things. And there's a number of issues that need to be sorted, as is being talked about in a number of different places. But the potential is certainly very interesting.
Nou, Apple had eerder ook last van de afkoelende economie. Daar is nog altijd sprake van, hoewel dat natuurlijk per markt ook wel een beetje verschilt. In Amerika wordt veel gepraat over een naderende economische recessie. In Europa daarentegen is die angst toch wel wat aan het wegebben. En in China is natuurlijk ook een hele belangrijke markt voor Apple. Trekt juist de economie weer aan. Dus wat dat betreft ziet het er best aardig uit voor Apple.
Ja, en dan gisteren tijdelijk zijn dus die stakingen in de distributiecentrum van Albert Heijn opgeschort. Want er wordt gepraat tussen bonden en de directie. Ja. Tot nu toe, ze hebben even de balans opgemaakt, hebben ze afgelopen week 35 tot 45 miljoen euro aan omzet misgelopen door die stakingen, door legere schappen. Heeft een databureau berekend in opdracht van de NOS. Nou, normaal gesproken is de landelijke weekomzet van Appie 350 miljoen. Afgelopen week was er een duidelijke afname van klanten en werd er ook minder gekocht dan normaal. Ja, dat was ook wel logisch, want de schappen raken steeds leger. Mm-hmm. Normaal gesproken geeft een klant bij de app €19 uit voor een mandje boodschappen.
19 maar?
19 maar, ja.
Dan doe ik iets fout.
Ja, maar jij koopt niet twee blikken bier en een pak vloedjes. Maar jij doet boodschappen voor het hele gezin. Ik ook. Dus zitten we nooit onder de €100, dank u.
Per mandje, ja.
Ja, in ieder geval het bedrag werd elke dag van de staking lager. In totaal is er 10 dagen gestaakt sinds zondag 23 april. Nou, gisteren dus inderdaad kregen we te horen dat de stakingen voorlopig zijn opgeschort omdat er gepraat wordt. Grootste klantendaling tijdens die staking was volgens het databureau in het noordoosten van Nederland, waar 10% niet meer naar de app ging. Daar waren ook de grootste problemen met toelevering van producten. Dus ja, dan wordt Albert Heijn een bezoek aan een museum waar je vroeger spullen kon kopen. Ja, dat is dan niet zo gek. En dan, we weten het, alle problemen rond box 3. En hoe moet je daar nou een vermogen gaan inschatten en belasten? Nou, dat is een enorm steggelwerk de laatste tijd. Er is een soort interimwet nu. Een vermogensrendementsheffing staat onderdrukt. De Hoge Raad heeft een uitspraak over gedaan. En iedereen denkt na over hoe moet je dat nou, het werkelijke, reële inkomen wat uit sparen en beleggen ontstaat, hoe moet je dat dan gaan belasten? Want dan moet je eigenlijk ook kijken naar jou en mijn bankrekening.
Ja, en dat mag
wat
niet.
Komt er binnen? En dat mag niet. En daarbij, het is buitengewoon lastig voor een belastingdienst die het al vrij zwaar heeft. Maar er komt nu een even eenvoudig als mooi plan, vind ik. Maar het is even de vraag, hoe denkt de rest van de wereld erover? Schaf box 3 gewoon af en belast het werkelijk inkomen uit sparen en beleggen gewoon in box 1. Simpel, hè? Beroepsorganisatie Register Belastingadviseur zegt, zo moeten we het doen. De directeur van Fiscale Zaken, Sylvester Schenk, is bij ons. En die hebben dit met z'n allen bedacht. Meneer Schenk, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, dus geen box 3, alles in box 1. Maakt dat het leven makkelijker, maar ook voor de Belastingdienst?
Dat maakt het leven beduidend eenvoudiger, zeker ook voor de Belastingdienst. Mm-hmm. Het is een betrekkelijk eenvoudige oplossing. En we blijven dicht bij het huisje. Mm-hmm. Dat is denk ik ook erg belangrijk. Ja. Er gaat in deze oplossing betrekkelijk weinig veranderen. Het is niet een totaal nieuw iets. Voor een gedeelte keren we terug naar vroeger.
Ja, precies. Van voor 2001, hè, toen we een belastingherziening kregen. Maar dat klopt dus. Wat is er anders ten opzichte van vroeger? Want ik neem aan dat u niet helemaal terug wilt naar het oude regime.
Nee, zo eenvoudig is het ook weer niet.
Nee.
Het belangrijkste verschil is dat in het voorstel zoals wij dat op tafel hebben gelegd ook vermogensmutaties meegenomen gaan worden. Mm-hmm. Dat was onder het regime van de wet IB64 niet zo. Als daar aandelen en waarden stegen, of obligaties en waarden dalen, dan was zo'n vermogensmutatie, die was fiscaal niet relevant. Ja. En in het nu op tafel liggende voorstel is dat wel het geval.
Dat betekent wel dat je die data moet gaan genereren. Dat je als belastingplichtige ook de fiscus daarvan op de hoogte moet gaan brengen.
Ja.
Lijkt me niet makkelijk. Stel dat je een gezellige daytrader bent. Hè? Je bent 65, je hebt een pakketje aandelen. En je bent eigenlijk het hele jaar door zit je in twee fondsjes te handelen. Dan moet je dus eigenlijk van dag tot dag gaan bijhouden wat je winst en verliezen zijn.
Ja, dat is juist. Van de andere kant, op dit moment, als je daytrader bent, dan zit je natuurlijk ook niet in box 3, zit je gewoon in box 1. Dus ja, het is eigenlijk al de huidige situatie.
Ja, dat is waar.
Ja, en ook dan zul je die administratie moeten bijhouden.
Ja.
Bovendien, als jij grote bedragen verdient op deze manier, dan mag er ook iets van je verwacht worden.
Ja, dat zeker. En dat is ook waar we die vermogensrendementsheffing aan te danken hebben. Omdat er vermeend rendement was. Maar ja, niet iedereen is een succesvolle daytrader, hè?
Nee, dat klopt. In het nieuwe systeem betekent het ook dat als het fout gaat, je zit met je vingers tussen de deur,
ja,
dat verliezen in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen.
Ja, ja. Nou zegt in het FD hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars op uw plan, ja, vanuit het economisch perspectief moet je vermogen niet te zwaar belasten, omdat het mobiel is, en dan verdwijnt naar het buitenland. Zodra je dat in box 1 gaat brengen, dan verkast het geld.
Ja, het grappige is, als je maar lang genoeg meeloopt in dit vak, dat alles na verloop van tijd weer terugkomt. Maar deze discussie werd in 2001 bij de invoering van de huidige wet ook al gevoerd.
Mm-hmm.
Maar goed, we zijn 20 jaar verder, er is wat veranderd in de wereld. Meneer Piketty heeft een boek geschreven.
Ja.
Maar dat argument dat vermogen verdwijnt naar het buitenland, ja, dat was destijds ook al bekend. Ik heb niet de indruk dat dat nou zo'n echt groot iets is. Bovendien, en dat stond een paar dagen geleden in het FD, mensen met echt geld, die vermijden op dit moment toch al box 3. Die gebruiken andere structuren om geen inkomstenbelasting te betalen. Dus ja, nee, ik ben hier niet zo.
Die pak je niet. En dan het MKB heeft veel kleinere ondernemers die eigen bedrijven hebben, die misschien wat vastgoed hebben of noem maar op, in box 3 belast. Wat moet je daarmee? Zijn die gebaat bij zo'n terug naar box 1 en box 2?
Ja, dat denk ik zeker. Ondernemers in het MKB, die hebben vaak, inderdaad zoals je dat schetst, wat beleggingsonroerend goed, wat pandjes. Nou,
ja.
Als die gewoon deel uitmaken van hun onderneming, ja, dan is er niet zoveel aan de hand. Dan blijft dat in box 1, daar zitten nu al. En wat ook geldt in dat nieuwe systeem, is dat we toch een stevige drempel bepleiten, afhankelijk van de rentestand een beetje. Maar de mensen met meer dan 3 ton, daar mag je wat van verwachten. Bedragen daaronder zullen waarschijnlijk onder de vrijstelling gaan vallen. En dan heb je eigenlijk nergens last van.
Nee, duidelijk, even eenvoudig plan als. En heeft u dit al voorgelegd in Den Haag bijvoorbeeld? Want daar zitten de beslissers, hè?
Zeker, het is doorgestuurd naar degene in Den Haag die erover gaan.
Ja.
Ja, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar de commissiezitting die een deze dagen zal gaan plaatsvinden.
Ja, maar geen belletje gewaagd nog met Hans Veilbrief?
Hans Veldbrief nog niet. Bovendien, die gaat tegenwoordig geloof ik over aardgas. Niet meer over,
ja,
was over belastingen.
Ja.
Maar er zijn wat contacten geweest met Kamerleden. En daar zullen we in deze dagen nog op bezoek gaan.
Nou, ja. Mooi. Dank u wel voor de toelichting. Directeur Fiscale Zaken Sylvester Schenk van het Register Belastingadviseurs.
Gaan we naar de laatste handelsdag van de week. Onze BNR-beurscollega Jelle Maasbach die vertelt wat er allemaal op het programma staat.
Op de laatste werkdag van de week krijg je de cijfers van Air France KLM. En dat worden eindelijk een beetje leuke cijfers. Na de donkere coronajaren heeft de sector namelijk de lijn naar boven ingezet. Dat geldt ook voor KLM, denken analisten. Er worden weer meer vluchten geboekt en het heeft de staatssteun afgelost. Voor dit eerste kwartaal wordt voor Air France KLM wel een verlies verwacht. Maar het eerste kwartaal is eigenlijk altijd de minste periode voor een luchtvaarder. Voor het hele jaar wordt uitgegaan van een winst. Dan de Adidas. Dat heeft een rampjaar met winstwaarschuwingen, een gekelderde beurskoers en boze beleggers achter de rug. Allemaal vanwege een samenwerking met rapper Kanye West, die is verbroken. Herstel, dat is het toverwoord bij de cijfers van Adidas. Hebben ze de boel weer een beetje op de rit. Tot slot ook nog de resultaten van mediabedrijf Warner Bros. Discovery. Een mediabedrijf dat op de beurs niet echt van zijn plek komt. Maar na de publicatie van de cijfers, misschien wel.
BNR Beurs vanavond natuurlijk 6:30 elke werkdag en altijd ook in je podcast-app.
De CPAC, dat is de jaarlijkse Amerikaanse conservatieve politieke conferentie, is voor het tweede jaar op rij neergestreken in Hongarije. Ja, net als vorig jaar trapte af Viktor Orbán. Dat is de premier van het land van Hongarije. En Europarlementariër Rob Roos van JA21. En vandaag is de tweede en laatste dag. We gaan daarvoor naar onze Hongarije-correspondent Stefan Bol. Stefan, goedemorgen.
Hey, hallo, goedemorgen Bas.
Ja, Orbán, gisteren een speech. Hield hij wat, heeft hij gezegd aan opmerkelijks?
Hij heeft ons getrakteerd op een virus eigenlijk. Hij zei namelijk dat het liberalisme een virus is die over de hele wereld zich verspreidt. Daar begon hij al mee. En dat nog wel op de vroege ochtend. Dus ja. dat was leuk wakker worden voor die mensen daar. En hij had het ook over de woke-cultuur waar hij heel bezorgd over was. En hij vond eigenlijk dat het beste voor de conservatieven is om zich in te zetten tegen oorlog, maar ook tegen gender. Gedoe en ook tegen migratie. Dat was zoals hij het omschreef. Mm. Hij kreeg vooral veel applaus toen hij het had over Donald Trump. Hij riep hem op om vooral terug te keren in het Witte Huis. En hij zei van meneer Trump, make America great again. Mm. Want volgens Orbán, als Trump aan de macht was geweest, dan hadden we nu niet oorlog gehad in Oekraïne. Dus ook dat kwam nog even langs. Mm. Dat is nogal een beetje een merkwaardige speech, ook wel omstreden, moet ik zeggen. Er is inmiddels ook een reactie van de Amerikaanse ambassadeur. Die man heeft een prachtige naam, David Pressman, heet hij van zijn achternaam. Vind ik altijd wel een mooie naam voor een ambassadeur. Maar hij zei dat hij het dat Hongarije zich bezighoudt met nep problemen. En dat zei hij eigenlijk, ja, terwijl hij daar vluchtelingen bezocht en ook hulpverleners bij de grens.
Tja, nou inderdaad, deze woorden komen van meneer Orbán en de hoop is dat er snel een vaccin komt tegen dit virus. Maar in Amerika is het CPAC altijd een feestje voor rechts-Amerika, voor Fox News kijkend Amerika. Zoals Tucker Carlson, die er onlangs uitgeflikkerd is bij Fox News. Die was via een videoverbinding te gast. Even laten horen.
Greetings to CPAC Hungary and to all you Americans in the audience. You are very brave. You have wound up on one of Samantha Power's lists. The State Department is keeping track. You went to a forbidden country. I wish I was there in Budapest. If I ever get fired and have some time and can leave, I will be there with you. But in the meantime, Godspeed. We are thinking of you and cheering you on.
Wat fijn. Hij was er ontslagen. Stap in toestel, zou ik zeggen. Maar wat was het doel nou van die conferentie in Europa?
Ja, het klonk bijna profetisch, hè, van in die video.
Ja.
Precies. Nou ja, kijk, het doel van die conferentie is natuurlijk dat de conservatieven zich meer gaan verenigen. Mm-hmm. En ook wil Orbán eigenlijk zichzelf toch wel manifesteren als een beetje de stem van die hele conservatieve beweging. Dat is ook een van de redenen. Maar er staan ook allerlei andere dingen nog op het programma vandaag. Denk bijvoorbeeld aan Make Kids Not War. Dus maak kinderen maar alsjeblieft niet oorlog. Nou, dat is echt een serieus onderwerp daar. Mm. En No Country for Woke Men. Dus geen enkel land voor woke mensen, zou ik maar zeggen. Dat is een belangrijk idee. Wat ik ook wel grappig vond, boven die conferentiehal, daar was ook nog een soort vlag of zo. En daar stond op No Woke Zone. Dus we zijn niet een woke zone. Nou ja, dat lijkt allemaal heel belangrijk te zijn daar.
Zeker, dankjewel.
Steken nog een peukje op,
Dank Hongarije-correspondent Stefan Bos. Ja, dan hebben Nederlandse bedrijven flink kunnen profiteren van de hoge inflatie, blijkt het onderzoek van de Rabobank.
Ja, zo goed zelfs dat de winstmarges hoger zijn dan voor deze periode van inflatie. Dus het beeld van de graaiflatie lijkt bevestigd. De inflatie zou een stuk lager zijn geweest als bedrijven alleen de eigen kosten hadden doorberekend. Dan zou die 9,5% zijn, maar de consumentenprijzen die stegen met ruim 11,5%. Dat is ruim 2 procentpunt meer, dus door graaiflatie, zo meldt de Telegraaf. De bedrijfswinsten waren daardoor hoger. In het laatste kwartaal van vorig jaar was het ruim 11 miljard euro meer dan een jaar eerder. Dat komt grotendeels dus doordat de consumentenprijzen harder stegen.
Wij betalen met z'n allen.
Ja, dat is duidelijk. Het was een goed moment. Uit eerder onderzoek van FNV kwam ook een soortgelijk beeld. Maar in dat onderzoek werd ook gekeken naar bedrijven die winst boekten in het buitenland. Dat onderzoek van Rabobank, die gebruikt alleen CBS-cijfers en kijkt dus alleen naar de winsten die we hier maken in Nederland.
We gaan naar het belangrijkste uit de kranten. Uiteraard blikken alle kranten terug op het bezoek van Zelensky aan Nederland en vooruit op de kroning van de koning Karel III, Charles III, morgen in Londen.
Dat is morgen inderdaad. Andere verhalen in het FD. Onrust rond Amerikaanse regionale banken. Het steekt weer de kop op. De aandelen van 3 regionale banken die kelderden gisteren, zoals bij PacWest, dat ruim 50% van de waarde verloor.
Ja, en dan in de Telegraaf. Omstreden fonds zit op zwart zaad. Het gaat om een oud pensioenfonds voor ex-europarlementariërs dat in een probleem is. Ze hebben een tekort van 300 miljoen euro. En volgend jaar misschien niet meer genoeg geld. En de belastingbetaler dreigt nu op te moeten draaien voor de redding van het pensioenfonds. Misschien kunnen ze ergens nog Lidl-tassen gevuld met geld vinden in een flat in Brussel.
Dan in het FD. Werknemers van VDL Netcar zijn woedend over dividend van 300 miljoen euro aan het moederbedrijf. Het concern doet dit namelijk toch, ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad van Netcar.
Ja, en tenslotte de Financiële Telegraaf. Eindelijk optreden tegen schoemelhoning. Want 46% van de honing die Europa importeert is niet eens echt honing. Er wordt vaak siroop van rijst, tarwe of suikerbiet aan de honing toegevoegd.
Van de schoemeldiesel en schoemelhoning.
Ja, gewoon helemaal geen bijen. Maar speaking of which, je zou het zomaar een Zoom-call kunnen noemen. Een zwerm bijen besloot gisteren namelijk op hoog niveau overleg te voeren over de weerscondities op de luchthaven van Houston, Texas. En als vergaderplek kozen ze een mooie grote winglet van een Airbus A320 van Delta Airlines uit, waardoor de vlucht van Houston naar Atlanta ongeveer 3 uur vertraging opliep.
Door bijen?
3 uur lang werd gedelibereerd over hoe de bijen zonder schade aan het volk of de Airbus weggewerkt konden worden. Er werd zelfs een imker gezocht en gebeld. We kregen ze niet te pakken. Misschien als ze hem wel te pakken hadden, had hij gezegd: ik kom zo bij je. Ten einde raad besloot de medewerkers van de luchthaven het vliegtuig van de gate terug te duwen met zijn karretje en zonder passagiers aan boord. En toen hielden de bijen het voor gezien. Nou is dit niet uniek, want een vlucht van Air India in 2019... die landde toen op een klaarstaande kist, een zwerm bijen die passagiers van Calcutta naar Agartala zou vliegen. En die bijen werden rücksichtloos van de vleugel gespoten met een waterkanon.
Ja, dat kan niet.
Ja, dat is heel deftig, hè? In 2016 werd een F-22 Raptor-straaljager in Virginia gebruikt als landingsbaan door 20.000 bijen. Daar moest een imker aan te pas komen, die was er toen wel. Maar er zijn luchthavens die iets slim aanpakken. Die hebben een eigen imker in dienst. Hamburg Airport was een van de eerste. Al sinds 1999 hebben ze daar een huisimker. Daar moet je dus ook gewoon echte honing kunnen kopen zonder dat er voor 46% viezigheid bij zit.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.